Om te beginnen vanavond lees ik eerst Jeremia hoofdstuk 1. Om even een paar schriftplaatsen in herinnering te roepen. Schriftplaatsen die ik wel geneigd ben te noemen losse eindjes. Maar ja, we vinden ze nou eenmaal in de Bijbel. Over de bediening van Jeremia, waarvan wij lezen in Jeremia 1 vanaf vers 4. Het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende: eer ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u den volken, voor de volken, let op het meervoud. Dus niet alleen Juda dus. Ik heb u voor de volken tot een profeet gesteld, zodat je met een los eindje zit. Voor welke volken dan nog meer dan alleen Juda? Ik heb u voor de volken tot profeet gesteld. Toen zei ik: ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zei tot mij: zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. En de Heer stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heer zei tot mij: zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen. Let op dat ten deze dagen, dat kunnen wij missen, want dat maakt niks uit. Er staat bovendien ook niet bij welke dag het was. Dus waarom staat het ten deze dagen? En het komt vaker in de Bijbel voor zo. En het antwoord is heel simpel. Dat is omdat het een officiële aangelegenheid is. Officiële aanstelling. Dat gebeurt normale wijze. Dat is Duits, normale wijze. Maar goed, dat gebeurt gewoonlijk per notariële akte. En een notariële akte begint met de woorden: heden. En wat er dan maar verder komt, dan komt er een datum. Die is soms fout, heb ik van de week nog ergens gezien. Maar in de officiële akte, ja. Maar het begint met een datum. Verschenen voor mij, notaris die en die, of wie het maar waren. En zo gaat het dan, hè. Daar staat een datum bij. Heden, te deze dagen, stel ik u over de volken, weer een keer meervoud, en over de koninkrijken. Dat kan ook zijn gewoon namelijk de koninkrijken. Maar de vraag is welke koninkrijken dan buiten Juda, want dat was er maar één. Hebben u die? Losse eindjes zijn we aan het verzamelen nu. Om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Nou ja, dat heeft hij gedaan, want we zijn tot en met hoofdstuk 45 gekomen. En dat is duidelijk, de man is dus direct bij betrokken geweest bij de ondergang van het koninkrijk van Juda. En daarmee het huis van David in Jeruzalem. Maar er staat ook bij om te bouwen en te planten. Impliciet, hij zou dus minstens één koninkrijk, dat is aan de krappe kant, maar minstens één koninkrijk nog ergens moeten planten. En aangezien hij dat voor Jeremia 45 niet gedaan heeft, hebben we weer een los eindje. Welk koninkrijk gaat hij dan planten en eventueel waar gaat hij dat doen? En eigenlijk zou je die vragen zo allemaal op moeten schrijven. Verzamelen, hè, wat je tegenkomt en wat nergens terechtkomt. Loose ends. Of dat in het Nederlands ook losse eindjes heet, weet ik niet, maar dat maken we er dan maar van. Hè? En dan lees ik maar even verder, want er staat er bij de geschiedenis Heere woord tot mij zeggen: wat ziet gij, Jeremia? En ik zei: ik zie een amandelroede. En het woord voor amandel betekent opstaan. En dan staat er: en de Heer zei tot mij: gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn volk om dat te doen. Over wakker zijn. Oh, nee, sorry. Want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Kortom, Hij zou doen wat de heer hier gezegd heeft, maar zoals ik al zei, we komen dat onderweg in dit Bijbelboek dan toch niet tegen. En van hieruit zouden wij terecht moeten in Jeremia hoofdstuk 18... waar wij hetzelfde lezen. We hebben dat besproken, ik ben het mij bewust. Maar we verzamelen losse eindjes. We hebben het over Bijbelse dingen. En we hebben nu vragen. En de vraag is natuurlijk, samenvattend, is er op al die vragen een antwoord? Maar eerst kom ik in Jeremia 18. En Jeremia komt daar bij de pottenbakker. En u kent het verhaal, we hebben het besproken over die twee vaten. Eén ter oneer en de ander ter ere, zo heet het later in het Nieuwe Testament, als Paulus het aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 9. En die is interessant genoeg, want Romeinen 9 tot en met 11 gaat over de vraag of God zijn volk verstoten heeft. Zo ja, waarom niet? Ja, die mag je zo opschrijven, die gebruik ik altijd zo. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Terwijl die hoofdstukken, als je ze oppervlakkig leest, je vertellen dat hij dat gedaan heeft. Met betrekking tot het Joodse volk. Maar het antwoord is nee. En hij gebruikt het voorbeeld van die twee vaten die achtereenvolgens gemaakt worden uit dezelfde klomp leem. De eerste wordt vernietigd en dan wordt er weer een tweede gemaakt uit diezelfde klomp leem. En het commentaar is, in vers 6, zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere, zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. En dan meteen vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Het eerste slaat op dat vat wat de pottenbakker maakte, maar vernietigde onder zijn handen. En waar het over gaat, dat is makkelijk, dat is over Juda, Joodse volk, koninkrijk van Juda. Zo wordt het ook toegepast overigens in Romeinen hoofdstuk 9, dus dat is geen enkel probleem. Maar de vraag is, wat is dan dat andere volk uitgebeeld in dat andere vat dat gemaakt wordt uit dezelfde klomp leem? Hebben jullie? En heb het hart niet te zeggen, dat is de gemeente binnen het kader van Romeinen 9 tot en met 11. Vandaag mag u het hart niet hebben om dat te zeggen. Want de gemeente is niet uit dezelfde klomp leem als Juda, toch? De gemeente is een heel ander soort volk. Een verzameling van enkelingen uit de volkeren als zodanig. Zo heet dat toch? En ze wisten dat toch? Uit alle volken enzovoorts. Dat kan je zomaar niet zeggen. Ja, je kunt het zeggen om die eindje losse eindjes weg te werken. Ik noem dat altijd afhechten, dergelijke vormen van schrift verklaren. Kort door de bocht, je weet waar je heen wil. Dus de rest laten liggen en gewoon het eindantwoord geven en dan zeggen, nou, daar moet je toch uitkomen. Dus dan hebben we dat geregeld, maar daarmee heb je niet alle woorden verklaard. En daar gaat het me nou om, hè. Dit is een los end. En het antwoord op die vraag, dat losse end kan ik nu meteen wel geven, want daar hebben we het over gehad. Het is uiteraard de verwijzing naar dat andere huis. Het heet er niet voor niks trouwens, Huis Israëls, ook hier. Het is het alternatieve koninkrijk is niet dat van Juda, maar van Efraïm. Niet van twee stammen, maar van 10 stammen. En als het gaat om een meervoud, als koninkrijk kunnen zijn, er zijn heel wat koninkrijken in de loop der tijd die ontstaan zijn uit de 10 stammen van Israël. En Nederland is daar één van, in de loop der tijd zo. Maar eigenlijk moet ik nu alleen maar zeggen, dat ene volk, dat vat, dat begrijpen we. Maar nou dat andere, en dat heet een koninkrijk planten en bouwen, enzovoorts. Ja, dat stond ook al in hoofdstuk 1, hebben we net gelezen. Maar de vraag blijft, hoe gaat dat dan? En hoe vinden we dat dan? Een los end. Uit Jeremia 18. Daarna hebben wij in ieder geval nog het bekende losse end uit Jeremia 33. Hetgeen we uiteraard ook allemaal besproken hebben. Jeremia 33 vanaf vers 17. Want zo zegt de Heere aan David, zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. Meer hoef ik eigenlijk nou niet te lezen, want over die Levitische priesters wil ik het eigenlijk niet hebben. Maar ik lees dan weer wel vers 20. Alzo zegt de Heer, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet op zijn tijd komen, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. En natuurlijk ook met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Hebben u dat? En wat we weten uit de geschiedenis van Jeremia, want dat hebben we allemaal gelezen, is dat het huis van David daar in Jeruzalem tot een eind kwam. En de laatste koning was Zedekia. De laatste generatie was overigens zijn neef Jechonias. Maar doet er niet toe, sindsdien is er geen koninkrijk meer van Juda. En dat is al 2500 jaar geleden, langer. En er is geen koninkrijk van onder de naam Juda. En het Joodse volk heeft geen koning. Lijkt me duidelijk genoeg. Vandaar dat het verrassend was dat iemand voor Pilatus gezet werd. En Pilatus vroeg hem, zijt gij de koning der Joden? Zijt gij de koning der Joden? Waarna de Heer min of meer verbaasd zegt, heb je dat van jezelf of heeft iemand je dat verteld? Mijn variant is sinds jaar en dag, heb je dat van jezelf of heb je dat uit een boekje? Hoe kom je erbij? Er is al 2500 jaar geen koning over Juda, over het volk. Ik zei over Juda, ik zei het goed, hè. Maar niettemin, terwijl dat gebeurt, want dat gebeurt in de dagen van Jeremia, en de man is er direct in betrokken, zegt de Heer via Jeremia aan David, zal niet afgesneden worden een zoon die op zijn troon zal zitten. Dat is vers 21. En dan nog uitdrukkelijk even, vers 24. Hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had, zodat je hier in beeld hebt, inderdaad, twee huizen van Israël, om zo te zeggen, namelijk het tweestammenrijk, dat hier ten onder gaat in de dagen van Jeremia, maar wis en waarachtig ook het tienstammenrijk, dat 120, 130, 140 jaar daarvoor ten onder gegaan was. En dat wordt gememoreerd. En niet alleen hier, maar elders hebben we dat ook gezien in ditzelfde Bijbelboek. De twee geslachten. Maar dan komt weer vers 25. Indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van David en mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen, die daar heersen. Wat heb ik u uitgelegd, dat het een meervoud is, die daar heersen over het zaad van Abraham. Meerderen, uiteraard achtereenvolgens in de eerste plaats. Want ik heb u uitgelegd dat de vertalers met dit zelfstandig naamwoord in het meervoud geen weg wisten. Ze dachten, dat kan niet, dat kan het niet betekenen. Want men gelooft dit namelijk algemeen niet, hè. En toen hebben ze ervan gemaakt dat het een werkwoord is. In de een of andere vervoeging, wat vaag. En toen hebben ze het vertaald met heersen. En dan in deze eerste persoon enkelvoud. Die daar heersen. Of gewoon die daar heerst. Maar het is heersers. Dat ik van zijn zaad niet nemen. Heersers, dat staat er gewoon, dat ik van zijn zaad niet nemen, heersers over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Met andere woorden, als dus toch dat koninkrijk van het huis van David, dat koninklijk huis van David, opvolgers zou hebben die nog steeds zouden heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En je vindt ze niet bij het Joodse volk? Waar dan wel? En let op dat ik geen enkel onbijbels of buitenbijbels argument gebruik. Waar vind je dan zo iemand als niet bij Juda is? En hij heerst toch over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Wel, logischerwijze ergens bij de 10 stammen. Daar zal dus minstens één koning, tegelijkertijd bedoel ik, hè, minstens één koning zijn, maar misschien meerdere tegelijkertijd. En generatie op generatie moet er minstens één koning zijn uit het huis van David. Uit het zaad van David, dat wil zeggen uit het geslacht van David, die koning is over minstens een deel van de 10 stammen van Israël. En wat ik dus nu sta te vertellen is, dat staat dus gewoon in de Bijbel. Dit lezen we net. Ik bedoel, of je weet niet wat je aan het lezen bent, dan moet je het nog een paar keer doen, want dat heeft geen zin. Dan, je moet zien dat je het begrijpt. En dit lijkt me duidelijke taal. Hier in de dagen van Jeremia komt een eind aan het Davidische koningshuis over het Joodse volk als zodanig. Ik bedoel, dus het tweestammenrijk. Niettemin zegt de Heer, maar er zal altijd iemand uit David op de troon zitten over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En dat moet dan logischerwijze zijn over de 10 stammen van Israël. Dat is het dan. En dat staat zwart op wit in de Bijbel. Zie? Hoe dat gebeurd is, waar en wanneer, dat heb ik in de Bijbel niet gelezen. Maar dat het zou gebeuren, lijkt me duidelijk. En daar knopen die andere losse eindjes dus bij aan. Want hij zou koninkrijk bouwen en planten. Dan weet je nu meteen waar dat moet zijn. Het moet een koninkrijk zijn over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Dus op een of andere wijze weet je hoe het met Jeremia afloopt. Hij vervoegt zich ergens bij de 10 stammen van Israël, waar ook ter wereld. En hij plant daar een koninkrijk, maar het moet uit het huis van David zijn, uit het zaad van David. Wel nu, Jeremia heeft minstens 2 dames bij zich uit het zaad van David. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Broer, ik ben er laconiek over dit soort dingen. Want ja, ik moet altijd aan die broeder denken, wie zijn naam ik niet wil noemen dan. Met die dan zei, Ab, heb je daar 1 tekst voor? Ik zeg, Jan Herm. Daar heb ik niet 1 tekst voor. Daar heb ik een hele reeks van teksten voor. Niet omdat het in elk daarvan staat, maar omdat je legt ze naast elkaar, je vergelijkt schrift met schrift. Dat zouden wij toch doen. Nou ja, dat is met deze dingen. Ik heb hier nou een paar gelezen. Leg ze maar naast elkaar, over elkaar heen. De enige conclusie die je trekken kunt is deze. Ik heb er ook een ander bewijs voor. Het andere, maar dat is geen echt goed bewijs. Maar voor mij geldt die wel. Dat is dat deze dingen zo duidelijk in de Bijbel staan, dat of je moet het geloven, of je moet verzinnen dat de Heer dit allemaal wel zegt, maar dat hij het niet meent. Of dat hij dat heden wel zegt, heden heb ik dus, maar dat hij morgen, de andere dag, dus erop teruggekomen is. Of je vindt uit dat die beloften die God hier doet aan Jeremia, en die hij eerder al gedaan heeft via anderen, dat die conditioneel waren. Dat wil zeggen voorwaardelijk, op voorwaarde dat. Maar aan welke voorwaarden zou hier nou nog voldaan moeten worden? En door wie? De Heer zegt gewoon, dit gaat gebeuren, dit ga ik doen. Zolang zon en maan opgaan op hun gezette tijd, zolang je die tijden kunt voorspellen, bij wijze van spreken, blijft dat in stand. Nou, lijkt me duidelijk. Zwart op wit in de Bijbel. En dan moet ik eerst nog even iets anders aanhalen. Iets wat ik ook wel in twee zinnen kan vertellen, ook wel in drie. Maar ik lees het u liever even voor, hè. Dat u niet zegt dat ik het verzonnen heb. Dan neem ik u eerst mee naar... naar nummer 26. Nummer 26, hoofdstuk 27. De wet van het recht der erven. Want in hoofdstuk 26 reeds lezen wij in vers 33. Doch Selafejat, de zoon van Hefer, en dat is dan weer zijn afstammelingen van Manasse en dus van Jozef. Selafejat was uit de stam van Manasse. Doch Selafejat, de zoon van Hefer, had geen zonen, maar dochters. En de namen der dochters van Selafejat waren Machla en Noa, Hochla, Milka en Tirza. Een hele verzameling, hoor. Vijf dochters. Nou ja. En dan gaat het verder in hoofdstuk 27. Toen naderden de dochteren van Selafejat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen, zijn de dochteren Machla, Noa, Hochla, Milka en Tirza. Niet dat die namen in de Bijbel nog enige rol van betekenis spelen. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij, zover ik heb kunnen nagaan, sommige van die namen wel degelijk buiten de Bijbel tegenkomen. Dat wil zeggen als de namen van volkeren. Zouden worden stamhouders namelijk. Of was het stamouders? Stamhouders. En dat is wat hier beschreven wordt feitelijk. Langs een omweg, overigens. Maar zij stonden voor het aangezicht van Mozes, voor het aangezicht van Eleazar de priester, de hoge priester, en voor het aangezicht van de overste van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende ons aan de deur, want in de poort wordt recht gesproken. Hè. Het was geen poort, maar het was een deur, het was een tent. Dus ze stonden bij de ritssluiting, zeg maar. Nou ja, goed. Officieel. En zij zeggen, onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering, degene die zich tegen de heren vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Maar hij is in zijn zonde gestorven. Dat zonde, dat moet je gewoon lezen als misser. Het is misgegaan met hem, dat betekent het. Het is fout gelopen, want dat is wat zonde betekent, hoor. En zo wordt het ook vaak vertaald, hè. Wat mis is, een missen. En hij had geen zonen, want het punt is dat de lui die uit Egypte uitgeleid werden, die hadden in het vooruitzicht een erfdeel, stuk grond. Een erfdeel in het beloofde land, was de bedoeling. Nou weten wij dat in het algemeen van die lui niemand in Canaan aankwam, want dat is weer een ander verhaal. Maar dan betekent het dat hun zonen in het beloofde land een erfdeel zouden krijgen. En bovendien een erfdeel binnen de stam van Israël, binnen het stamgebied. Hè? Dat weet iedereen, want het land werd verdeeld later in de gebieden die toegewezen werden aan de diverse stammen van Israël. Maar nou, Selafejat was wel uit Egypte uitgeleid, maar hij had geen zonen, maar wel vijf dochters. En daar staat het dus weer, hè. Hij is gestorven en had geen zonen. Waarom zal de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons, dochters, een bezitting in het midden der broederen van onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende, de dochter van Selafejat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting ener erfenis. Namelijk, ze zouden een erfdeel krijgen in het land. Dus officieel als erfgenaam fungeren en erfenis krijgen. In het midden van de broederen haars vaders. En gij zult, kortom, gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. En indien hij geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven. Indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is. En daarover wordt dan uiteindelijk ruzie gemaakt, gewoonlijk, over wie dat dan is. Zo gaat dat, hè. Maar dat doet er nou verder niet toe. Dit zal de kinderen Israëls tot een inzetting des rechts zijn. Dus dit wordt wet. Gelijk als de Heer Mozes geboden heeft. En dan slaan wij om naar nummerie... wat is het maar anders? Ik dacht 33, maar ik zit ernaast natuurlijk weer eens. Naar nummerie 27. Nee, 36, sorry. Nummerie 36. Dat is het laatste hoofdstuk van nummerie. Op den valreep. De hoofden der vaderen van het geslacht der kinderen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, uit de geslacht van de kinderen van Jozef, traden toe en spraken voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht der oversten hoofden van de vaderen der kinderen Israëls en zeiden: de Heer heeft mijn Heer geboden dat land door het lot aan de kinderen Israëls in erfenis te geven. En mijn Heer is door de Heer geboden de erfenis van onze broeder Zelafiat. Want die horen tot deze familie die hier geïntroduceerd wordt in vers 1. Om de erfenis van onze broeder Zelafiat te geven aan zijn dochteren. Wanneer zij een van de zonen der andere stammen van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden worden. Want nou komt het probleem. Want dit was al bepaald dat het zo zou gaan. Maar nou zeggen ze, wanneer dan een van de zonen der andere stammen van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden worden, zo zou haar erfenis van de erfenis onze vaderen afgetrokken worden en toegedaan tot de erfenis van die stam aan welke zij geworden zouden. Alzo zou het lot onze erfenis worden afgetrokken. Ze zeggen, ja, die dochter van Zelafia horen wel tot onze stam, de stam van Manasse, maar als die dames trouwen met een man uit een andere stam, dan komt dat hun stuk grondgebied van de stam van Manasse, wordt dan het eigendom van een andere stam. Dat is vanwege het primatuur van de man, overigens, binnen het huwelijk. Maar dat klopt. Zo raak je je grondgebied kwijt. Dus ze hebben een probleem. We hebben voor onze stam wel wat gekregen, maar als die dames aan de haal gaan met een man van een andere stam, raken wij voor onze stam grondgebied kwijt. Zo is het maar net. Dus dat is een probleem. In tweede instantie een probleem. Toegelicht in vers 4, maar ik lees meteen vers 5. Toen gebood Mozes de kinderen Israëls naar de Heere mond, zeggende: de stam der kinderen van Jozef spreekt recht. Dit is het woord dat de Heere van de dochteren van Zelafiat geboden heeft, zeggende: laat zij dien tot vrouwen worden die in haar ogen goed zal zijn, alleenlijk dat zij aan het geslacht van haar vaderstam tot vrouwen worden. Zo zal de erfenis van de kinderen Israëls niet omgewend worden van stam tot stam, want de kinderen Israëls zullen aanhangen en ieder aan de erfenis van de stam zijner vaderen. Voort zal elke dochter die een erfenis erft van de stammen der kinderen Israëls tot vrouw worden aan een van het geslacht van de stam haars vaders, opdat de kinderen Israëls erfelijk bezitten en ieder de erfenis zijner vaderen. Zo zal de erfenis niet omgewend worden van de ene stam tot de andere, want de stammen der kinderen Israëls zullen aanhangen en ieder aan zijn erfenis. Gelijk als de Heer Mozes geboden had, alzo deden de dochteren van Zelafiat, want Machla, Tirza, Hochla en Milka, Noah. Ze zijn er nog steeds, alle vijf, denk ik dan. Dochter van Zelafiat zijn de zonen harer ooms tot vrouwen geworden. Veel anders was het nog niet, want zo groot was het volk nou ook nog weer niet. Maar in de zin van de broeders van haar vader. Dat wil zeggen, met neven getrouwd of hoe dat maar heten mag. Alzo bleef haar erfenis einde van vers 12 aan de stam van het geslacht haars vaders. En de aardigheid is dat dat daarna in Jozua 17, wanneer het land daadwerkelijk verdeeld wordt, men is daar naar worden verdeeld, wordt er uitdrukkelijk vermeld dat dit ook inderdaad zo gebeurd is. En afgezien daarvan in 1 Kronieken 7 vers 15 wordt ook nog eens een keer vermeld, Zelafiat nu had dochters, geen zonen. Dat wil zeggen, het thema komt nogal eens terug en uitgebreid, terwijl het in de Bijbelse geschiedenis verder geen rol van enige betekenis speelt. En dan wacht ik even en dan zeg ik, oh ja, toch. Eén keer. Maar toen ging het wel over een erfenis, overigens. Maar niet meteen over grondgebied. En dat is in Matthäus 1. En die is toch van belang, omdat wij in Matthäus 1 terecht zijn, wel degelijk, bij het Davidische koningshuis. Want daar vinden we een lijst van koningen. Uit dat huis, in elk geval vanaf David, dat begint al eerder, maar dat doet er nou niet toe. Wat gaat mij om dit eigenaardige verschijnsel? Matthäus 1, daar vind je het lijstje van koningen vanaf, het begint bij Abraham. Maar daarna heb je inderdaad onderweg David, dat is vers 6. En dan Salomo, Rehobiam, wie het maar waren allemaal. En dan uiteindelijk ben je ongeveer in vers 15. En Eliud gewoon Eleazar, en Eleazar gewoon Mattan, en Mattan gewoon Jacob, en Jacob gewoon Jozef. De man van Maria. Uit welke geboren is Jezus gezegd Christus? Want ik weet dat ik er wat afwijkende mening op nahoud, die niet algemeen aanvaard is, maar dat doet er verder niet toe. Namelijk dat dit het geslachtsregister is van Maria. Als er een geslachtsregister is, en voor zover dat is, is het dat van Maria. Alleen de erfenis, de troon, gaat niet naar Maria. De troonsrechten gaan niet naar Maria. De troonsrechten gaan van Maria, via Maria, over op haar echtgenoot. Precies zoals wij net in Numeri gelezen en gesuggereerd hebben gevonden over hoe dat zit met de erfenis als het een stuk grondgebied is. Zie? Grondgebied gaat over naar de echtgenoot en daarom moest die echtgenoot uit dezelfde stam zijn, want anders zou de erfenis van de ene stam overgaan naar de andere stam van Israël. En daarmee vind je het erfrecht geïllustreerd, hoe dat werkt. En hier in Matthäus komt die erfenis terecht bij Maria als erfdochter. Goede Nederlandse term heb ik achteraf gezien. Zij komt niet op de troon, of ik kan geen troonsrechten laten gelden, maar ze kan het wel doorgeven via het erfrecht. En via het erfrecht komt het terecht bij haar echtgenoot Jozef. Die dan logischerwijs van dezelfde stam moet zijn. Dat was hij ook, sterker nog, hij was ook uit David. En dat blijkt uit het register dan van Lucas. Heb u dat nog? Dat is het dan. Meer wil ik over dat register niet zeggen, want dat is nou ons onderwerp al helemaal niet. Maar nou ga ik nog even wat verder terug in de Bijbel. Vanwege de losse eindjes. In de eerste plaats dan via Genesis 49. Want kijk, het is één ding dat wij uit 2 Samuel 7 leren dat de Heer aan David belooft een constant, hoe heet dat, een doorgaand koningshuis, Dat wil zeggen, daar staat al dat er altijd iemand uit zijn zaad op de troon zal zitten over Israël. De theologie redeneert dat weg, omdat men niet gelooft. En bovendien zit men zelf liever op de troon. Dat is eigenlijk de enige echte reden. Maar toen maar weer. Zo komen die verhalen in de wereld. Maar dat wordt dan David beloofd en in de praktijk wordt het gewoonlijk ontkend. Maar staat er glashard en in de laatste instantie was dat ook Jeremia 33 dat we zojuist gelezen hebben toen het in Jeruzalem ten onder ging. Maar feitelijk vinden we al veel eerder een uitspraak die nagaande. Maar dat gaat niet over David, dat gaat over Juda. Dat was in Genesis 49... Vanaf, pak een beetje, officieel vanaf vers 8. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal op de nek uw vijanden zijn, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Ik bedoel, Juda doet wat hij wil, staat er gewoon. Hij is aan de macht. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en tot hem zullen de volken verzameld worden. Dat staat er niet in de Statenvertaling, maar zo staat het in de King James Version in elk geval wel. Want wat vertaald is met gehoorzamen, dat betekent in werkelijkheid horig worden aan, dat wil zeggen zich onderwerpen aan, komen tot enzovoorts. Het staat echt in andere vertalingen hoor. Men heeft het hier een beetje wegvertaald. En bovendien heeft men nog iets anders gedaan. Dus men heeft vertaald met en dezelfde, met een hoofdletter ook nog, zullen de volken gehoorzaam zijn. Maar het had moeten zijn, en tot hem zullen de volken verzameld worden. Onder zijn koningschap gebracht worden, namelijk betekent het. En de vertalers laten die laatste zin slaan op Silo, hetgeen dan een naam voor de Messias geacht wordt te zijn. Dat is het ook, denk ik. Dat is geen andere optie. Dat hoef ik verder niet uit te leggen, denk ik. Maar ik ben van mening dat de uitdrukking niet slaat op Silo, maar dat, nou ja, ook, maar dat de term slaat op Juda. Het is toch een profetie over Juda? Niet over de Messias, het is een profetie over Juda. Zoals al die andere uitspraken in dit hele hoofdstuk profetieën zijn over Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan het hele, hele misbogen, de hele familie langs, weet u wel. En dus Juda is een leeuwenwelp. En vers 10, de scepter zal van Juda niet wijken. Hem zullen, of tot hem zullen de volkeren verzameld worden in de zin van de volken. Maar het zijn de volken Israëls, als u mij vraagt, primair, zullen gebracht worden onder heerschappij van Juda. En dan nog wat. Nou ja, wat het betekent, wat het op zijn minst suggereert, maar wat het mijn zinziens gewoon betekent, is dat die volkeren die uit Israël zouden ontstaan, uit die 12 stammen van Israël, en het zouden vele volken zijn, overigens. Nee, niet alleen uit Abraham, ook uit Isaac, maar ook uit Jacob, vele volkeren, en zelfs vele volkeren uit Manasse, en vele volkeren uit Efraïm, want er staat één bladzijde terug, in hoofdstuk 48... vers 19 in elk geval. Maar het idee is dat die volkeren geregeerd zouden worden door zaad van Juda. Door Juda dus. Door afstammelingen van Juda. En dat brengt ons inderdaad bij waar we zojuist waren. Bij die beloften die de Heer deed. Die waren dan, hadden dan geen betrekking rechtstreeks op Juda, maar wel op David. Namelijk, en David was uit Juda, dat er geen eind zou komen aan het Davidische koningshuis. Dat er altijd zaad van David zou heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is te beschouwen gewoon als het verlengde van wat hier in Genesis 49 al staat. Juda, de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat de Messias komt natuurlijk. Dan wijkt het nog niet overigens. Maar ook voordat de Messias komt, zal de scepter, want daar gaat het om, zal de scepter van Juda niet wijken. Want tot hem of onder hem zullen de volkeren verzameld worden, of tot hem zullen de volken komen, of hoe dat dan maar gelezen zou moeten worden. En dat betekent dat ze zich, die volkeren van Israël, dus toch op een of andere wijze geregeerd zouden worden door de koningen uit Juda. Nou ja, dat werden ze in de dagen van David en Salomo. Werd Israël geregeerd door de koningen uit Juda, toch? Maar daarna nog steeds, in elk geval, de stam van Juda werd geregeerd door een koning uit Juda en uit het huis van David, enzovoort. Maar er zit nog iets veel gekkers aan het vers, waar nooit iemand, af en toe, maar waar nooit iemand aandacht aan geeft. Er staat niet, hierbij geef ik de scepter aan Juda, of iets als, Juda zal ooit nog eens een keer een koning voortbrengen, zijnde David, een jaartje of 500-600 later. Nee, nog langer geloof ik. Vanaf deze woorden totdat David koning werd. Jaar of 800 later. Maar dat staat er niet. Er staat de scepter zal van Juda niet wijken. Met andere woorden, in elk geval vanaf dit moment wordt hij als koning beschouwd. En dat mag verbazing wekken, maar eigenlijk mag het helemaal niet. Want van wie stamt Juda eigenlijk af dan? Nou ja, dat weet u. Van Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalal, El, Jered en hoe ze allemaal maar heten. Dat is de koninklijke geslachtslijn in de Bijbel. En die lijn loopt via Noach en dan gaat hij zo verder. En dan kom je bij Serug terecht. Ik doe mijn best er niks over te zeggen verder. Maar je hebt daar van doen met een koninklijke familie die ook buiten de Bijbel bekend is. En uit die koninklijke familie wordt Abraham geroepen. Deze gaat er maar uit. En wat je ook van Abraham bedenkt, lees zijn geschiedenis maar na. Die man functioneerde in elk opzicht als een koning. Toch? Bij gelegenheid had hij zelfs een leger. Stelde het samen, enzovoort. En vervolgde die koningen die Sodom hadden ingenomen, weet u nog, dat soort dingen. Of de man gaat naar Egypte omdat er hongersnood is in het land. En zit daar aardig aan tafel gewoon met de farao van Egypte. Dat zal geen mens ooit lukken, zomaar. Maar hem wel. Omdat hij uit een koninklijk geslacht was. Zijn vrouw wordt niet voor niks Sarah genoemd trouwens. De koningin, de vorstin. En iets als vader van vele volken, de naam Abraham, is er inderdaad ook zo gek nog niet. Wij kennen ook een vader des vaderlands. Wij houden niet zo van koningen in Nederland, dat is nooit geweest trouwens. Maar die terminologie, die zou je toch een beetje moeten kennen. Is een koninklijk man. En dat is ook waarom dat eerst geboorterecht in die hele geslachtslijn van zo groot belang is. Nee, sinds Adam al. Maar het wordt wel erg nadrukkelijk in de dagen van Abraham en Isaac en Jacob. En op deze bladzijde toch, want hier vinden we twee hoofdstukken die daarover gaan. Hoofdstuk 48 met betrekking tot het eerste geboorterecht als zodanig. En dan hoofdstuk 49, hoe dat dan zit met die andere prinsen en wat ze meekrijgen. Bovendien, heel Israël, alles wat daar van afstamt, heet toch vorst met God, of een volk van koningen en priesters, staat toch gewoon in de Bijbel? Eigenlijk is er wat uit de hand gelopen koninklijk huis, een tak van de koninklijke familie van Akkad. Dat is waar het over gaat, hoor. En hier is het erfrecht aan de orde. Wie wordt nou Jacobs opvolger? Verklaart trouwens ook de enorme goodwill die Israël kreeg bij de farao trouwens in de tijd. Ik weet wel dat het was onder Jozef, maar het is toch merkwaardig wat er allemaal gebeurt. En heb je wel eens gelezen hoe dat zat met de begrafenis van Jacob? Wat een ingewikkeld verhaal dat is. Met wat een toestanden dat gepaard ging, een ceremonie enzovoort. Echt niet omdat het de vader was van de onderkoning maar, hoor. Dus van koninklijke huizen. Daar gaat het over. En dat koningschap wordt vererfd, los van het eerstgeboorterecht, voor de gelegenheid. Maar dat vind ik nou verder het punt niet. En Jacob draagt het officieel over aan Juda en zegt: de scepter zal van Juda niet wijken. Dus op zijn minst vanaf dit moment moet je hem beschouwen als een koninklijk man. Als de koning van de hele familie. Voor wie die broers zouden buigen enzovoorts. Heb je dat nog? Daar gaat het over. En dat is ook wat je leest in 1 Kronieken hoofdstuk 5, geloof ik. Ja. Daar wordt het wat omstandig vermeld. Omdat het toch wel op wat bijzondere wijze in elkaar steekt. Want het hoofdstuk begint met de opsomming van de nakomelingen van de diverse stammen van Israël. En er staat de zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël. En er komt een hele lange tussenzin. Die loopt tot en met vers 2. Want Ruben was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Want Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot een voorganger was uit hem, doch de eerstgeboorte was van Jozef. En dan staat het allemaal bij elkaar. Eerstgeboorterecht van Jozef, waarbij Ruben uitdrukkelijk gepasseerd is. Maar wat het koningschap betreft, dat berust bij Juda, die werd machtig onder zijn broederen. Wie zijn die broederen? Ruben, Simeon, Levi, dan Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef, Benjamin. Toch? Hij werd machtig onder zijn broeder. Dat wil zeggen, met betrekking tot al die andere stammen. Want de stam van Juda werd de koninklijke stam. Heb u dat? Een volk van heersers, van koningen, feitelijk. Nou goed, en dat wordt maar niet, dat vinden we niet alleen in Genesis 49 met nadruk vermeld. Maar het speelde al eerder een rol. Want deze hoofdstukken die in Genesis gaan eigenlijk primair over, niet koningschap, maar over eerst geboorterecht. Over Jozef namelijk. Maar niet zodra de geschiedenis van Jozef begonnen is in Genesis 37... en wij allang begrepen hebben naar aanleiding van vers 2 en 3 wellicht van Genesis 37... dat Jozef het eerst geboorterecht gaat krijgen. Nog niet zodra dat gebeurd is, zijn we ineens in Genesis 38... en dan wordt de geschiedenis van Jozef onderbroken en komt er een verhaal over Juda, de man die volgens hoofdstuk 49 pas het koningschap meegedeeld zou krijgen. En die Jozef, hebben die nog? En waarom dat gebeurt? Wel, omdat deze twee dingen rechtstreeks met elkaar van doen hebben. En hier in Genesis 38... voordat hij officieel dat koningschap, het stokje, de scepter heeft overgenomen, om zo te zeggen, hier in Genesis 38 krijgt de man zonen, krijgt kinderen zonen. En de vraag is nu al wie dan later Juda moet opvolgen in die koninklijke lijn. Die is nog niet genoemd, dat komt pas in hoofdstuk 49, maar dat doet er niet toe. En dan krijg je een heel ingewikkeld verhaal over een stelletje zonen die niet deugen en weet je veel wat, en over een vrouw en gaat weer dood en weet ik veel. Het is allemaal heel moeizaam, maar in koninklijke families ligt dat ook inderdaad heel moeilijk. Want ja, er moet wel een erfgenaam komen, maar die erfgenaam moet dan toch wel stevig kan de nodige capaciteiten met zich meebrengen. Dat moet er genetisch ingebakken zitten, om zo te zeggen, om te kunnen beantwoorden aan wat hij later zal erven. Vandaar dat men in die families gewoonlijk ook heel zorgvuldig is in het uitkiezen van huwelijkspartners. En officieel, zelfs in Nederland, is dat nog zo, want het hele volk, nou ja, de hele regering dan, bemoeit er zich mee. Toch? Als je van een koninklijke familie bent en je wilt trouwen, dan moet je toestemming vragen, dat weet u toch, hè? Dat hoeven wij met gewone mensen allemaal niet, maar die lui moeten toestemming vragen. En als ze die niet krijgen en ze doen het toch, dat kan, maar dan worden ze gerooieerd. Wat een raar woord is, want gerooieerd van rooi, maar dat betekent koninklijk, dus dat is een beetje een raar woord. Maar dan worden ze gederooieerd. Of... Nee, dat kan ook niet. Nou ja, zoiets, dan worden ze gedisqualificeerd dan, om zo te zeggen. Hebben jullie dat nog? Nou, de heer disqualificeerde ook, want er werd eerst iemand geboren die heette R. Nou, kan ik me voorstellen dat als iemand R heet, dat je zegt, nou ja, zo'n vage term, hè, R. R gaat door alle landen. Hij ging door alle landen, maar dat was niet goed. En de heer keurde hem af. Er staat er gewoon, vers 7. De eerstgeborene van Juda, R, was kwaad in de ogen des Heeren. R was kwaad in de ogen des Heeren, daarom doodde hem de Heeren. Is dat gebruikelijk dat de Heer dat doet? Nou, dat nou weer niet, maar het gaat hier wel over de grondlegging van een koninklijke dynastie. En de Heer keurt hem af. En over de symboliek erachter heb ik het nou helemaal niet, hè? Wat niet moeilijker maken dan het is. Nee. Nou, en dan had je nog Onan, die is wereldberoemd geworden. Zijns ondanks, en wat het maar was, doet er allemaal niet zoveel toe, maar wat het doet is dat er niks van terecht kwam, van heel die familie van Juda niet. Maar Juda had er wel een schoondochter aan overgehouden, die met die zonen getrouwd was enzovoort, en die dan beroep deed op het zwagerhuwelijk. En die wilde graag de schoondochter van Juda zijn en blijven en dat moeder worden van het geslacht van Juda, van het koninklijk geslacht, u weet wel, de koninginmoeder, enzovoorts. En Juda ging daar niet op in. Toen haalde zij een truc uit. Een truc die in koninklijke families trouwens ook wel eens vaker voorkomt. Maar vooruit, ze verleidde dus Juda en ze werd zwanger. En u weet toch hoe het ging, hè? Ze kreeg als onderpand, kreeg ze ook wel mee, een staf en een ring en wat het maar was. De man had geen geld bij zich, nou ja, weet ik veel, zoiets. Maar later legden ze die Juda voor, hè? Een staf en de ring. Maar, een snoer. Een ring en een snoer? Nou ja, wat het maar. Oké. Wat het maar was. Maar het zijn wel dingen van koninklijke waarde. Uw zegering en uw snoer en uw staf, in vers 18. Uw zegering, uw snoer en uw staf. Zie je het voor je? De koning met zijn ring, dat is altijd waar het altijd om gaat. Hè? Dat is die zegelring, dat is het waarmerk, dat is zijn handtekening. Dat is autoriteit, met het monogram of wat het maar is, dat zegel, is autoriteit. Die kreeg ze mee, Tamar. En de staf, als een koning is, dan was de scepter. Het is hetzelfde, het is een woord voor roede, staf, wat het maar is. Gewoon één en hetzelfde woord, maakt niks uit. Dus ik zou het voor de gelegenheid vertalen met scepter. Een roede, een staf. En dan het snoer. Nou, dat weet je, die koningen hebben dan zo'n snoer om, zo'n ketting om de nek van het gulden vlies of zo, waar ze ridder van zijn of wat dan ook. Koninklijke, de burgemeester draagt zelfs zo'n ding. En de marechaussee natuurlijk, een beetje veel. Ik bedoel, het zijn officiële attributen van waardigheid, daar gaat het om. En die had Tamar in haar bezit. En ze werd zwanger en ze baarde vervolgens officieel dus Juda alsnog twee zonen. En dat is dan een tweeling. En dan staat er, vers 27, en het geschiedde ten tijde als zij baren zou. Nou ja, dan gaat ze baren de erfgenamen van de troon van Juda dus. Of van de scepter van Juda. Volstrekt bijbels. En geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Ik weet nooit hoe je de klemtoon moet leggen. Ze waren tweelingen in haar buik. Of zoiets. En het geschiedde als zij baarde dat een de hand uitgaf. En de, sorry voor het verhaal, maar ja. En de vroedvrouw nam dezelfde en zij bond een scharlakendraad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. En dan zeggen wij, wat maakt dat nou uit? Maar als het de koninklijke familie is en het gaat om het erfrecht, is het van het allergrootste belang. Wie is de eerste? Want die heeft de oudere rechten. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, staat er dan laconiek. Ja. Zo kwam zijn broeder uit en zij zeide, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuke. En men noemde zijn naam Breuke. U dacht dat het een Friese jongensnaam was, Breuke? Breuke, Peres, Breuk, ja. Bres, Breuk. En daarna kwam zijn broeder uit, voor alle duidelijkheid, om wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde zijn naam Sera. En dan zitten we met het probleem van, wie erft nou die scepter en waar gaat het ding naartoe? Dat los je als volgt op. Wij komen later een scepter uit Juda, uit het zaad van Juda tegen, in de persoon van, of bij de persoon van David. Toch? Die wordt tot koning gemaakt door de Heer. Jaren later, honderden jaren later, mag ik wel zeggen, vele eeuwen later. En David stamt van Peres af. Dat weten wij omdat die stamboom staat uitgebreid in de Bijbel. Die stamt van die breuk af. Dus jammer dan voor Zera, van wie gezegd wordt, dit is de eerstgeborene, die de onderscheiden wordt ook nog met het rode koord aan zijn hand, want rood staat voor macht, dat weet u waarschijnlijk, enzovoort. Touwtje erom, dus dat doe je dat bij tweelingen, want je moet ze meteen uit elkaar houden ook. Maar hij mag dan onderscheiden zijn en uitdrukkelijk aangewezen zijn als eerstgeborene. Maar helaas, de troon kwam terecht bij David en die stamt van Peres af. Einde van het verhaal. Maar het is niet het eind van het verhaal. Het is een lozijntje. Hoe zit het nou met Zera? Komen we nog tegen in de Bijbel? Ja, want Peres heeft nageslacht. Dat hetgeen uitgebreid vermeld wordt. En dat leidt tot David. En via David gaat het dan verder. Maar Zera heeft ook nageslacht. Alleen, je komt niet zo heel ver meer. Maar je komt wel een eind. Want die zonen van Zera worden wel degelijk vervolgens in de Bijbel genoemd. Ik moet altijd even zoeken waar dan. Want ik kan het allemaal uit mijn hoofd ook niet onthouden. Die aantekeningen van mij, dat is ook wat. Nou ja, in 1 Kronieken 2. In 1 Kronieken 2 vinden wij in vers 5. Nou, vers 4 dan. Maar Tamar, zijn schoondochter, die van Juda, want daar gaat het hier over, hè. Tamar, zijn schoondochter, baarde hem Peres en Zera. En de zonen van Peres waren Hezron. En daar stamt dan David uiteindelijk vanaf. En Hamul. En de zonen van Zera, wordt hier vermeld, waren Zimri, Ethan, Heman, Kalkol, want zo spreek ik het toch uit, Kalkol en Dara. 5 is er geen één weg. 5. Alle 5 bij namen genoemd. Die hebben u toch, hè? En daarna wordt het ingewikkelder. Want we krijgen nogal wat namen. Maar het houdt daar ongeveer wel zo'n beetje op. Maar wij vinden ook nog in 1 Koningen 4... dat is een eindje terug. In 1 Koningen 4 vinden wij... dan zijn we in de geschiedenis van Salomo. En daar wordt de grootheid van Salomo beschreven. Van de man zelf. Van zijn wijsheid. Van zijn pracht en praal. En wat het maar was. Van zijn waardigheid. En dan staat er in 1 Koningen 4 vers 29... en God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand. Mind you, Salomo was de zoon van David, de tweede koning uit het huis van Juda Peres. Maar dan staat er... God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en bij het begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan van alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, sterker nog, ja, hij was zelfs wijzer dan alle mensen. Wijzer dan. En er worden een paar wijze mannen genoemd, die dus wijzer zijn dan alle wijzen van uit het oosten, uit Babel, zeg maar, hè. Uit Mesopotamië. En ook wijzer dan al die wijsheid van de Egyptenaren. Hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet. Dat is gewoon de Zerahiet van Zera. En Heman, dat was zijn broer. En Kalkol, dat was nog een broer. En Darda. Maar die kennen we uit 1 Kronieken 2 waar we net waren als Dara. En die wordt hier als Darda aangemerkt. Maar het is duidelijk dat dat dezelfde is. Hebben jullie nog? Je mist alleen Zimri. Dan staat er achter de zonen van Mahol. En sommigen denken dan dat er tussen Zera en die vier zonen nog een generatie zit en van een meneer die Mahol heet. Die vind je soms ook in geslachtsregisters vermeld, Mahol. Maar dat is een misverstand. Het zijn gewoon letterlijk zonen van Zera. En dat dit hier staat, komt gewoon omdat men Mahol verzuimd heeft te vertalen. Mahol staat voor de muze. Zo noemen wij dat, de muze. En daaronder verstaan wij kunst in het algemeen. In het bijzonder die van muziek, zang, dans, literatuur waarschijnlijk ook. Want dat heet ook de muze. In ieder geval als het gaat over gedichten, nog niet eens over liederen. Maar gedichten, kortom, het waren kunstzinnige mensen. Dat is wat er staat. En dat is de betekenis van die term zonen van Mahol. Zoals al die smeden zonen waren van Tubal-Cain. En al die smoelschuiven. Nee, die mondorgelspelers bedoelde ik. Of orgelen. Iemand zei, het zijn panfluiten. Oh, oké. Okay. Dat waren zonen van Jubal, weet u nog? Want zo staat dat in Genesis. Dat wil zeggen, opvolgers, leerlingen daarvan. En hier heten deze lui zonen van Mahol. Niet omdat Mahol hun vader is, maar omdat het de beschrijving is van waar die mensen zich mee bezighielden. En dat komt overeen met hun wijsheid. Wijsheid brengt cultuur, kunst met zich mee, als het goed is. En de grote kunstenaars uit de menselijke historie waren wijze mensen. Mannen wilde ik zeggen, maar ik wil geen ruzie met de vrouwen. Dus een vrouw. Hebben jullie dat nog? Dat wil zeggen, het waren beroemde. Let op, je bent hier van Juda. Dat was ongeveer 1800 voor Christus, denk ik. Zo uit het hoofd zo'n beetje. Ben je bij David, bij Salomo, dat is 1000 voor Christus, dus je bent 800 jaar later. Je bent bij David, Salomo, uit de tak van Peres, 800 jaar later. Toch? En dan wordt zijn wijsheid vergeleken met die figuren van 800, nou ja, 760 jaar daarvoor, uit de andere tak van de familie. Je wordt even erop gewezen. Denk erom, deze tak van de familie komt uit één helft van de tweeling. Uit de andere helft van de tak, uit de andere helft van de tweeling, is ook een tak. En die is bekend geworden niet maar door één man, even later via Salomo, maar meteen door zijn zonen, namelijk Ethan, Heman, Kalkol en Darda. Dan heb je weer een paar losse eindjes, want deze mensen kom je daarna in de Bijbel niet meer tegen. Nou ja, twee ervan waarschijnlijk als schrijvers van twee psalmen. Ja, en dat wordt algemeen ontkend dat ze wist. Men zegt dat kan helemaal niet, want er zitten te veel eeuwen tussen. Ik heb daar geen moeite mee, dus laat me zitten. Maar dat is verder punt niet. Maar in de geschiedenis van de Bijbel kom je die lui niet tegen. Maar ze moeten wereldberoemd geweest zijn in hun dagen. Zodanig dat het 800 jaar later nog zin heeft om te zeggen, de wijsheid van Salomo was meerder dan die van Ethan, Heman, Kalkol en Darda. Dus dan heb je weer een paar losse eindjes. De vraag is dus, wat is er van Ethan, Heman, Kalkol en Dara geworden? Van Zimri horen we niks meer in 1 Koningen 4, dus die laten we dan meteen maar buiten beschouwing. Dat weten we niet. Sowieso niet. Maar die andere namen, die komen wij wel degelijk tegen. Ethan en Heman, zei ik al, die komen we in ieder geval tegen als schrijvers van twee psalmen. De Ezrahieten worden ze genoemd. Dus vooruit maar. Een daarvan is psalm 89, dat uitgebreid gaat over het Davidische koningschap. En omdat het over David gaat, onder andere, zegt men, kan het dus niet door een van deze lui geschreven zijn. Want David leefde 700-800 jaar later. Dan zeg ik, nou ja, het is toch profetisch, of niet? Het is toch het woord van God? Dus ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Maar ik laat er wat buiten beschouwing verder. Maar niet de mim, psalm 89 vooral is erg interessant, omdat die gebaseerd is min of meer op die belofte omtrent een constant koningshuis van David met name. Wordt daar herhaald, 2 Samuel 7 kom je weer tegen in psalm 89. Maar goed, dat laat ik maar even buiten beschouwing. Maar Kalko en Darda komen wij wel degelijk tegen. Inderdaad, niet onder de naam Dara, maar als Darda. Want Darda wordt geacht de eerste koning geweest te zijn van een van de beroemdste steden uit de oudheid, Troje. Ja, dat ligt ook aan de Dardanellen. Die naam komt daar een paar keer vaker voor. Ook op de kaart staat die tot vandaag nog genoemd naar Darda. Gewoon een historische figuur. En Kalkol, komen we ook tegen. Alleen de L is vervangen door de R. En dan heet hij dus niet meer Kalkol, maar Krekrops. Met een Griekse uitgang erachter vervolgens. Van beide wordt verteld dat ze de leiding hadden over een contingent volk, dat wil zeggen een groep mensen, die uit Egypte kwamen. We hebben het nu dus over de eerste bewoners, feitelijk van de Peloponnesus, heet dat. Het zuiden van Griekenland. En die eerste bewoners kwamen officieel, daar staat bij alle oude geschiedschrijvers, staat dat gewoon vermeld, die kwamen van de andere kant van de Middellandse Zee, vanuit Egypte. En een van die groepen was dus onder leiding van die Darda. Een andere groep was onder leiding van die Krekrops, dan wel Kalko. En die wordt geacht de stichter geweest te zijn van Athene. Dat ligt aan de andere kant van het water, hè? Dat weet u ongeveer. Het Troje ligt in wat je dan Klein-Azië noemt, Turkije. De andere kant van de zee. En Athene ligt aan de westzijde. En die lui, vooral die in Athene, onder leiding van die kalkoor bijgenaamd Krekrops, dat volk wordt aangeduid als Danaan. Als het volk van Dan. Is bekend, nogmaals, staat in de geschiedenisboeken. Hoef ik niet te vermelden, dat is een historisch feit. Dat waren Danieten onder leiding van een koning, Krekrops. Maar de stam van Dan kennen wij uit de Bijbel, dat is Israëlitisch. En Krekrops kennen wij ook als Kalko, namelijk als iemand van een koninklijke familie. Maar niet uit de stam van Dan, maar uit de stam van Juda. En dan zeg ik, lees nou maar weer. 1 Kronieken 5, Juda werd machtig over zijn broederen. In verband met koningschap. Kortom, uit Juda werden de koningen geleverd die heersten over de diverse delen van Israël. De geschiedenis van die volkeren, van de Trojanen en de Atheners, heeft een vervolg. Want die volkeren, die zijn daar niet meer, die zijn naar het westen getrokken. En ik kan u dat niet eens voorlezen, want er zijn hele boeken over geschreven. Over hoe die volkeren gereisd hebben. En dat ze dan weer enige jaren er op een bepaalde plaats woonden. Dan kregen ze weer mot, of weet ik veel, of ze werden te groot. Pasten er niet meer in. En dan gingen ze weer er vandoor, een eind weer verder. Of ze gingen per schip. Soms zelfs spraken van 60 schepen en van vele duizenden mensen op die schepen. Dan gingen ze weer een andere plek zoeken. En bij gelegenheid kwamen ze zelfs weer terug in Egypte. En via Egypte gingen ze dan weer verder naar het westen. De Middellandse Zee over en kwamen ze in Spanje terecht. Dan waren ze ook al niet de eersten die daar aankwamen. Want ik moet u nog even wat vertellen. Die stam van Dan, die vind je overal op de Atlas terug, zal ik maar zeggen. Althans in Europa. Omdat die lui hebben hun naam steeds achtergelaten en ook hun eigen naam behouden. Danieten. En de plaats waar ze kwamen, noemden ze dan ook zo. Dat kun je in de Bijbel al lezen dat ze dat deden, want de stam van Dan is in de Bijbel de eerste waarvan gezegd wordt, zij verkeerden op schepen, ze woonden op schepen. Ze waren altijd dood op, de zee op. Dat is in Richteren 5, in het lied van Deborah, lees het maar eens na. Daar zijn ze op schepen. En wat je tegen het eind van Richteren vindt, is dat die dan niet te zeggen, ja, maar ons stamgebied is veel te klein. Dat was ook zo, dat kun je op de kaart ook zo zien. Was veel te klein, we gaan er vandoor. En ze trokken weg naar het noorden, veroverden een stad die Laïs genoemd wordt. En sindsdien heet die stad Dan. En sindsdien is dat de meest noordelijke stad in Israël geweest. En daarom spreekt men over heel Israël, van Dan tot Beersheba. Maar het stamgebied van Dan lag niet in het noorden, lag aan de westkant waar Tel Aviv ligt nu. Jaffa was van de stam van Dan. En Jaffa was de klassieke havenstad. Want de Danieten waren de eerste onder Israël die vanuit Israël op schepen gingen. Maar ver voor die tijd was er al een gedeelte van de stam van Dan. Dus dat helemaal niet onder Mozes uit Egypte is uitgeleid geworden, maar gewoon uit Egypte zelf is weggetrokken per schip en in het noorden aankwam. Dat wil zeggen in Griekenland. In het tegenwoordige Griekenland. Dat is wat er gebeurd is. Maar er is nog iets heel bijzonders aan de hand met een heel andere stam. Maar dat moet u zelf maar eens nakijken. Wij vinden namelijk in Numeri 1 een telling van de stammen van Israël. En van de vaderlijke huizen. Daar moet je natuurlijk wel een rekenmachine bij houden of wat dan ook maar. Misschien een Excel, dat is wat makkelijker. Maar dat heb ik hier namelijk. Dan krijg je een opsomming van de stammen en hoeveel volk daarbij is. Dat is na de uittocht uit Egypte, in de woestijn enzovoorts. Hoeveel volk? Bij elkaar 603.500 mannen, 603.550. Maar in nummer 26, daar ben je ongeveer bij de intocht in Canaan, dus een jaartje of 40 later, dan worden ze weer geteld. Op dezelfde manier, alle stammen worden geteld. En bij elkaar zijn het er iets minder. 601.730. In plaats van 603.601.000. Nou scheelt dat niet zoveel, dus vooruit. Je zou echter verwachten dat ze misschien toch in de woestijn wel goed hun best gedaan zouden hebben. En dat 40 jaar voldoende is om dan toch in aantal aanzienlijk toe te nemen. Maar dat is niet gebeurd. En het enige wat ik ervan zeggen kan, in de gauwigheid, is dat in het algemeen de stammen redelijk gelijk zijn gebleven. Kijk, neem je nou de stam van Naftali, die is 8000 teruggelopen. Van 53.000 tot 45.000. Honderdtallen noem ik niet. De stam van Azer is 12.000 toegenomen. De stam van Benjamin ook. Maar de stam van Efraïm, dat toch al... De stam van Efraïm was zelfs een van de kleinste stammen op dat moment van Israël. De één na kleinste met 32.500 man. Dat is wel een beetje vreemd voor een stam die zou worden tot een menigte van volken. Die is al zwaar achteruit gelopen dus. Hè. Manasse zou tot een groot volk worden. Die is, niet verdubbeld, maar die was 32.000 en die is nu 52.000. Er is 20.000 bijgekomen. Dat is aanzienlijk gegroeid, stam van Manasse. Met die dochter van Selaviat niet eens meegeteld dus. Maar vooruit. Maar het meest bijzondere is dat de stam van Simeon... Dat was, ik kijk even voor alle duidelijkheid... Nee, het was niet de grootste. De grootste was in nummer 1 de stam van Juda, sowieso. 74.600... En Simeon, en daarna komt Dan met 62.700. En dan komt ongeveer Simeon, ja. 59.300. Maar bij de tweede telling in nummer 26 zijn het er nog maar 22.200. Dat is een terugloop van 37.100 man. Hebben jullie dat? Kortom, ver uit het grootste gedeelte van de stam van Simeon is onderweg verdwenen. Tussen Kanaan, of tussen Egypte en Kanaan. Nou is het zo dat deze telling staat in nummer 26. En nou is het zo dat in nummer 25 er gedoe is... vanwege iemand uit de stam van Simeon. Ik kan dat moeilijk vertellen in een paar zinnen, de hele geschiedenis. Maar de Israëlieten, een man uit de stam van Simeon... die legde het aan met een vrouw uit... met een van de dochteren der Moabieten enzovoorts. En toen werd hij uiteindelijk doodgestoken door Pinaas... samen met die vrouw, in één beweging. Zo, smakelijke verhalen zijn dat allemaal, enzovoorts. En bij die gelegenheid, bij die plaag, stierven er... Want toen werd er een plaag over de kinderen Israëls. Maar bij die plaag stierven er 24.000 van de kinderen Israëls. Van Israël en het hele volk. Staat niet over speciale stam. Nog een keer, 24.000. Maar van Simeon mis je 22.000 man. En... Nou, is misschien een deel daar inderdaad waarschijnlijk ook een groot deel... specifiek uit de Simeon, uit de stam van Simeon, omdat hij de boosdoener was... een groot deel van de stam van Simeon daar omgebracht. Maar daarmee is niet verklaard hoe er dan toch bij elkaar 22.200 man... uit de stam van Simeon verdwenen zijn. Ik kan me nog voorstellen dat er dan de helft daarvan was. 10.000 zijn omgekomen, oké. Dat is erg veel verhoudingsgewijs. Maar er zijn er 22.000 verdwenen. Nee, er zijn er 37.000 verdwenen. Dus je haalt het op geen stukken na. Een vermindering van 59.000 naar 22.000. Dan ben je er 37.000 kwijt. Waar zijn die lui gebleven? is dus gewoon de vraag. En er zijn eenvoudig antwoord op. Die zijn vertrokken. Maar ja, je hoeft niet met Mozes en de kinderen Israëls mee te trekken 40 jaar lang door die woestijn. Die zei, ja, na 2 jaar weet u nog, omdat ze ongelovig waren, zeiden, het wordt 40 jaar. De volgende generatie gaat pas Kanaan binnen. Dan kan je toch gewoon zeggen, maar daar wacht ik niet op. Je kunt meteen emigreren voordat je eerst gesetteld bent. Het lijkt me wel zo handig als je dan toch onderweg bent. Waarom zou je dan met Mozes mee, met al die plagen en al dat gedoe in de woestijn, waarom zou je meetrekken? Je kunt ook een andere kant op gaan. Je kunt bijvoorbeeld een enig hoofd stellen om terug te keren naar Egypte. Of kent u die uitdrukking niet? Moet ik weer zoeken waar dat staat. Maar het staat ergens. Dat staat in nummer 14 al. Wat dat aan de orde is. In nummer 14. Daar lezen we dat in. Lees ik vers 3. Waarom brengt ons de Heere naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkens ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren? En ze zeiden de een tot de ander, laat ons een hoofd opwerpen, want zo heet dat. Laten we een leider kiezen, betekent dat gewoon, hè? Laat we iemand aanstellen die de leiding neemt. Laat ons een hoofd opwerpen en wederkeren naar Egypte. En als je dan toch een Israëliet bent en je wil een hoofd opwerpen, dan neem je een hoofd uit Juda. Toch? We zijn toch de koningen? Koninklijke familie? Of ze het gedaan hebben? Ja, kijk, het volgende losse eindje dus. Want dat staat er niet bij. Of ze het gedaan hebben. Maar dat het in ieder geval heel serieus geweest is, dat lees je later in Nehemia hoofdstuk 9. Dan ben je al bij de terugkeer van Joden uit de Babylonische ballingschap. Dus dat is wel echt heel veel later. Maar dan wordt het een en ander uit de geschiedenis samengevat. Ik lees vers 17. Zij hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had, en hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld. Nehemia 9, vers 17. Zij hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch gij, een God van vergeving, genadig en barmhartig, laakmoedig en grote weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. En als ik nou lees, doch gij hebt hen niet verlaten, dan heb ik dus meteen gelezen dat ze wel degelijk niet alleen een hoofd gesteld hebben, maar dat ze inderdaad Amas, het legerkamp van Israël, verlaten hebben. Dus het gewoon gedaan hebben dus. En dat moeten dan toch in hoge mate Simeonieten geweest zijn. Omdat we die het meest missen uit de tweede telling in nummer 26. Hebt u die? Waarna de vraag is, komen we ze dan misschien elders tegen, de Simeonieten? En het antwoord is ja, want zij worden geacht de stichters van Sparta geweest te zijn. En ik weet niet of je Sparta kent. Hè? Dat waren die Spartanen. De uitvinders van het voetbal en wat het maar was ook alweer. De Spartanen, dat waren militairen. Die werden opgeleid, groeiden op alleen maar om te vechten. Ze hebben ooit eens met enige mannen uit Sparta hebben ze het hele Persische leger tegengehouden bij waar het ook mee was, Thermopylae, geloof ik. Namen, mensen, allemaal in de geschiedenis. De Spartanen. Militairen en de Simeonieten, dan moet je Genesis 49 eens lezen wat Jacob zegt over Simeon. Hij zei, ik wil niks met ze te maken hebben. Ik wil in hun raad niet, ik wil bij hun nog niet doodgevonden worden. Of zoiets. Ik weet niet precies hoe het er staat, maar zoiets staat er dan. Ik wil er niet mee te maken hebben. Met het waren ook de lui die Sichem uitmoorden in de tijd. Vanwege Dina, weet u nog? Dina en de Sichemieten. Ja, toen maar weer. Dus Jacob had het er niet op. Maar die lui waren dat, die Spartanen. En als u mij vraagt, het zijn diezelfde lui geweest die we later inderdaad aantreffen in Brittannië. En die we kennen onder de naam Siluren, onder leiding van Caradoc. Want dat waren Simeonieten, dat staat gewoon op de kaart. De oude landkaarten van 2000 jaar terug, of zoiets. Dat staat er gewoon op. Want die zijn vandaar van Sparta ook weggetrokken naar het westen. Net als de lui uit Athene en net als de lui uit Troje. In verschillende tijden is dat gebeurd. En dan hebben we er nog één. Want ik heb u genoemd Troje, gesticht door Darda uit Juda. Dan heb je Sparta van de Simeonieten. En dan heb je Athene nog van de Danieten. En het hele punt is dat ooit een keer, maar de namen, sorry mensen voor de namen. Bovendien in verschillende talen zijn het weer verschillende namen. Maar er was ooit een prins uit Troje die de koningin van Sparta schaakte. Ze zijn dus ook de uitvinders van de denksporten. Maar goed, maar die hebben die koningin van Sparta ontvoerd. De mooie Helena. Zijn boeken zat over geschreven zelfs. En die Spartanen lieten dat niet op zich zitten. En die stelden een leger samen per schip, want varen. Dus zo waren ze daar gekomen, dus dat is geen punt. Stelden een vloot samen en voeren op naar Troje. En daaruit ontstond de Trojaanse oorlog. Die na jaren, die beschreven is geworden door Homerus. Maar die een strijd die na jaren uitliep op de ondergang van Troje. Waarna wat er nog van Troje over was aan bewoners meteen weer aan zwerven gegaan is. Ze moesten toch ergens naartoe. Ze zijn allemaal in het westen terechtgekomen. En de Spartanen werden geholpen door de Atheners. Zodat je ziet dat die hele Trojaanse oorlog een soort stammenoorlog van Israël was. En na dat grote debakelen zijn ze allemaal aan het zwerven gegaan. En onder verschillende namen. En ik zei u net, er zijn boeken vol over geschreven. Over hoe dat zit met die volkeren. En dat zijn ellenlange verhalen. En of het allemaal waar is, denk ik ook niet. Maar vooruit me weer. Maar er moet toch een kern van waarheid in zitten. Maar ze zijn allemaal op hun beurt aangekomen ergens op de Britse eilanden. In Schotland, in Denemarken, de Danieten, de Tuatha de Danann, de stam van Dan, die kwam zelfs eerst aan in Scandinavië, in wat nog steeds heet Danmark. Het grensgebied, de uiterste mark is het uiterste grensgebied. Net als bij de markgraven. Een markgraaf is een ander soort graaf. Een markgraaf heeft een graafschap aan de grens van het koninkrijk. Mark, Danmark, het uiterste waar Dan terecht kwam. En vandaar zijn die Danieten weer teruggevaren na verloop van tijd. En hebben zich gevestigd in Ierland. En ze worden geacht ongeveer de oudste bewoners te zijn van Ierland. Al is men daar niet helemaal over eens. Maar niettemin Danieten. De Tuatha de Danann. En die hadden inderdaad een koninklijk geslacht. Al sinds de dagen van Troje. En ja, als iemand ergens ooit een genealogie, een geslachtslijn bijhoudt, dan zijn het die koninklijke huizen. Dat hebben ze gedaan. Zodat je die koningslijst gewoon kunt volgen. Ik heb u dat 4 weken geleden, geloof ik, heb ik u dat laten zien. Je krijgt gewoon een lijn enzovoort. En dan kom je een keer uit bij die Iogeet, die in de dagen van Jeremia de High King heet dat. De Artrai was de hoge koning van Ierland, maar dat was over de Danieten. Maar hij was uit Juda, want hij stamde van het koninklijk geslacht van Troja af. van Kreekrops dus. Inderdaad. Galkool, zo u wilt. Hebben we dat nog? Dat is gewoon te volgen. Er zijn ook andere groepen daarin in Brittannië terechtgekomen. Brutus was ook een afstammeling van de koningen van Troje via Aeneas. Die onderweg trouwens ook nog Rome gesticht heeft. Onderweg. En Brutus die kwam, nou, om het hele verhaal kort te vertellen, kwam via Malta. Malta, Milet, dat is dat eiland met die bloedvloeiende man. Dat eiland waar Paulus zo welkom was in Handelingen 28. Weet u dat nog? Dat is niet voor niks. Maar goed, maar via die route kwam hij aan in het zuiden van wat wij nu Brittannië noemen. Maar we noemen het zo omdat Brutus het zo noemde naar zichzelf. En de naam Brut alleen al betekent verbond. Het ging om een verbond. Of dat het verbond is met Juda of het verbond met Israël. Maar het heeft in ieder geval van doen met de belofte van God. Zo is die naam daar terechtgekomen. En Brutus wordt geacht daar in Brittannië aangekomen zijn. Dat wil zeggen ze uit Engeland en het land verdeeld hebben. Dus over zijn drie zonen. Vandaar de drie namen die daar die je ook terugvindt. Waaronder Cambria, Wales enzovoort. Waar trouwens ook Simeonieten geacht worden te wonen. Maar vooruit maar weer. Ik bedoel, je komt dat gewoon allemaal onderweg tegen. En de koninklijke geslachten daarvan zijn inderdaad bekend. En hoe zich dat precies verzameld heeft, hoe die verhoudingen waren, dat weet ik dan verder ook niet. Maar we praten wel over zaad van Abraham, Isaac en Jacob, waarover altijd iemand zou heersen uit Juda. En daarna uit David. Juda zou koning zijn over zijn broederen. En daarna wordt het van David gezegd, specifiek. Met andere woorden, al die losse eindjes breng je heus maar bij één conclusie. Namelijk dat Jeremia met die dochters van Zedekia uit het huis van David, uit de stam van Juda, gereisd is naar een andere plek op aarde waar andere delen van Israël woonden, van de stammen van Israël. Waarna die dochters van Zedekia zijn uitgehuwd aan de plaatselijke vorst, die dan wel niet van David afstamde, maar wel van Juda, via Zara of Sera. In dit geval, voor zover wij weten, want dan wordt het specifieker, van die Kalkol. Dat in elk geval. Zodat de dochter, de erfdochter, inderdaad getrouwd is binnen haar eigen stam. Voor wat de echtgenoot betreft, die was ook uit Juda. En daardoor ging op legitieme wijze, volgens de Mosaïsche wet die we gelezen hebben uit Numeri, dat koningschap uit het huis van David, uit Peres dus, over naar de lijn van Zera. Zodat de vraag wie van de twee, van de tweeling, heeft eerst geboorterecht. Ja, dat heeft niet zoveel zin meer nu om het te beantwoorden. Om de eenvoudige reden dat die lijnen toch gewoon samengelopen zijn. En dat is gebeurd in de dagen van Jeremia dus. En via die minstens één van die van des dochters, van des koningsdochteren uiteraard. Het is gewoon geen andere conclusie te trekken. En zelfs als je het hele verhaal niet kent. Want dat meen ik heel serieus. Als je het hele verhaal niet kent over hoe dat ging met de kolonisatie van wat Griekenland heet en Troje en Athene en Sparta en nog een paar steden, maar ik vertel niet alles. Vind ik nergens voor nodig. Zelfs als je dat hele verhaal niet kent, dan moet je nog zeggen, ook al weet je niks, moet je nog zeggen, die twee dochters of die dochters van Zedekia, minstens één daarvan, moet getrouwd zijn met een afstammeling van Juda. Toch? En daarmee heeft ze het Davidische huis gecontinueerd, want haar echtgenoot wordt dan erfgenaam van de, via zijn vrouw wordt hij erfgenaam van de troon van David en dus van de troon van Zedekia, en dat is het dan. Maar het moet iemand zijn uit haar eigen stam. Dat lees je in de meeste Verhalen en verslagen niet, overigens, dat dat zo is. Maar dat moet zo zijn, anders is het Bijbels niet te verantwoorden. En als dan een verhaal komt dat Jeremia met zo'n dame daar in Ierland terechtgekomen is, zeg ik, ja, dat kan heel goed, maar het betekent wel dat degene met wie ze getrouwd is uit Juda geweest moet zijn. Dat kan niet anders, want God heeft gezegd dat hij dat huis van David zou bevestigen en dat altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten. Sterker nog, als het niet zo is, heb je echt een heel groot probleem. Dit kan namelijk helemaal niet anders, want je blijft met een heleboel schriftgedeelten zitten. Eén daarvan is dat de Heer zegt, de scepter zal van Juda niet wijken. Maar waar was die scepter dan vanaf de dagen van Juda tot aan de dagen van David? Of wou u het letterlijk opvatten, dat hij zo'n stokje meekreeg, zo'n versierd ding, weet u wel, met de, enzovoort, en dat hij dat netjes in een kistje bewaard heeft met een velourse bekleding, of flanellen, nee, weet zoiets. Fluwelen bekleding en zo'n kastje dat af en toe eens in keek en dan werd het kistje weer vererfd naar zijn zoon. Dat geloof je toch zelf niet? Dat is niet wat het betekent. Het gaat niet over het stokje, het gaat over het koningschap als zodanig. Maar waar was het dan? Wie was het dan koning al die jaren? Nou, als je uit Perest zo'n koning niet kunt vinden, die vind je niet in je Bijbelse geschiedenis, dan moet logischerwijze die Zera dat koningschap gepraktiseerd hebben onderweg. En die moet er dan tot in de dagen, moet hij dan toch gedaan hebben, minstens tot in de dagen van David. Want anders is de scepter bij Juda toch zoek. Kortom, je moet accepteren dat ergens in de wereld iemand uit Zera blijkbaar koningschap heeft en regeert over een volk. Maar als het is over zijn broeders, dan moet het toch zijn over een deel van Israël. En langs die weg moet je dus ook concluderen dat er dan toch minstens een deel van Israël al in de dagen van de, nou ja, in de dagen van voor de uittocht uit Egypte verdwenen is. En niet met Mozes mee uitgetrokken is, maar al eerder verdwenen is. En ik heb er nog één niet genoemd. Een die met hele grote nadruk overigens op onze atlassen keurig vermeld staat. Ik heb hier een lijstje. Ja. Dat is wel aardig. Want u weet, de Israëlieten heten Hebreeën. Tot in de dagen van Mozes. Het waren Hebreeuwse jongetjes die ze verdrinken moesten in de Nijl, weet u nog, omdat het maar was allemaal, Hebreeën. Zijn Hebreeuwse broers van Mozes, broeders, zijn volk naar het vlees en wat het maar was. Hebreeuwse mannen worden ze genoemd, enzovoorts. Nou, die naam, die vindt u terug, want er zijn heel wat gebieden op de kaart waar die naam tot vandaag op staat. Hangt er een beetje af van in welke taal je dat dan bekijkt. Maar wij kennen in ieder geval, ja, het meest voor de hand liggend is het Iberisch Schiereiland. Dat is Spanje-Portugal. En dat is zo genoemd omdat de oorspronkelijke bewoners daar, dat waren de Iberiërs. Maar als je de naam alleen maar opschrijft in het Hebreeuws, dus met de Hebreeuwse letters, dan staat er gewoon dat het Hebreeën waren. Het is volstrekt hetzelfde. Afgezien daarvan, je had ook een land Iberia, dat ligt ergens in de buurt van de Caucasus. Met andere woorden, daar hebben zich ook Hebreeën gevestigd. Whenever, want daar hoef ik het nou niet over te hebben. Daar zit ook een heel uitgebreid verhaal aan vast. Want dan gaat het over waar al die stammen dan allemaal gebleven zijn in de loop der tijd. Maar het is hier in verband met Jeremia het punt. Het gaat over de verre oudheid, 500, 600 jaar voor Christus. Waar waren die lui? Nou ja, in het uiterste westen waren ze al lang. Want die Iberiërs, dat zijn waarschijnlijk de eersten die vanuit Egypte zee gekozen hebben, om zo te zeggen, naar het westen zijn gevaren. Waarom ook niet? In die dagen was het trouwens per schip handel de hele wereld over. En zeker naar de zogenaamde Cassiteriden, dat wil zeggen de Tin-eilanden. En dat is primair Brittannië, Engeland. Tot vandaag. Waar komt de tin vandaan? Antwoorden de oude, de klassieke geschiedschrijvers, Herodotus en zo, wordt dat allemaal beschreven, hoe dat ging, enzovoorts. Dat mag geen enkel punt zijn. En, maar de naam Hebreeën, Iberius, vind je terug inderdaad in Ierland, want dat heet Hibernia. Toch? Of Hibernia, maar u weet, Grieken spreken de A niet uit. Of, nee, spreken hem wel uit, maar schrijven hem niet. Iets ingewikkelds. Hibernia. Hibernia. En nog verder naar het noorden, helemaal in het noorden van de Britse eilanden, heb je nog de Hebriden. En als je vanuit de oostkant, vanaf de Levant heet dat, vanaf de oostkant van de Middellandse Zee naar het westen vaart, kom je dus in het Iberisch Schiereiland uit, als je tenminste niet toevallig de zuilen van Hercules passeert, de straat van Gibraltar, kom je in Spanje uit, dan heb je een mooie riviermonding van de rivier die heet de Ebro. Dat is gewoon de naam Heber. En dus kennelijk ook weer zo genoemd. Naar het volk dat daar kwam. En dan vaar je stroomopwaarts. Dat is trouwens een oude tinroute naar Brittannië. Dat is er ook, en die gaat de Rhône op, hè, bij Marseille. En dan de Rhône op naar het noorden. En zo het vasteland van Europa oversteken. En de andere loopt via, via de Ebro. En dan kom je bij die grote plaats aan die grote rivier, de Ebro. En hoe heet die grote plaats? Zaragoza. Zaragoza. Moet ik nog meer zeggen? Dat is de nederzetting, het fort, de stad van Sera. Die overigens Zara genoemd, geschreven wordt in het Engels. Sera. Begrijp je wel? De tweelingbroer van Peres. De koninklijke, de andere koninklijke dak. Zaragoza. Ik kijk wat ik hier nog meer heb. In Thracië heb je de Hebros rivier. Iberia, een rijk in de Caucasus. Iberia, naam voor Spanje. Iberus, dat is de Ebro-rivier. Iberus in het Latijn gespeld dan. Ebora is een stad aan de Ebro. Zaragoza is het ook. Hibernia is Ierland. De Iberni. Dat is een naam die gegeven wordt aan een stam in het zuidwesten van Ierland. De oceaan heet trouwens Oceanus Hibernicus. Wij noemen het nog steeds zo. De Ierse Zee. Nou ja. En York, u weet waar York ligt? Het oude York, niet New York. Old York. Aan de oostkust van de Midlands in Engeland. De oorspronkelijke naam is Eboracum. Dat kennen we uit de tijd van de Romeinen. Eboracum. Heber dus. Stad van Heber. Zie. En het volk dat daar woont, dat zijn de Parisi. Friezen. Inderdaad, van Veres. Dat is een deel van de stam van Manasse. En eventueel ook van de stam van Juda. Dat zou kunnen. In de Franse Alpen ligt nog een stad, die noemden de Romeinen Eborodunum. Die kennen we allemaal uit de klassieke literatuur. Asterix, ja, die bedoel ik, ja. Nou ja, en zo heb ik er nog een paar, maar ik zal het er maar bij laten. Waar het om gaat is dat er talloze aanwijzingen zijn. Nou ja, beschrijvingen zijn van hoe die volken, Israëlitische volken, naar het westen verhuisd zijn. Voor zelfs dat ze in Canaan aankwamen. Een deel is daar dus nooit geweest, zelfs maar. Dus ze kwamen in de eilanden in het westen. In de eilanden der zee. En volgens Jesaja zou daar ook de zaligheid naartoe gaan. Maar het verhaal is vervolgens dat Jeremia met die twee dochters op stap gegaan is. En misschien is er een deel niet waar, maar ik vertel het toch maar voor wat me zo te binnen schiet erover. Dat hij de Ebro opgevaren is tot in Zaragoza, dat daar een van die twee dochters getrouwd is met de plaatselijke vorst. In Iberia dus. Dus dan ben je al bij de 10 stammen van Israël. Hoe die andere dochter heette, dat is omstreden. Sommigen noemen er Skota. Van Skieten en zo. Skota. Van, afgeleid van de naam van Isaac. Maar er zijn meerdere dames die Skota geheten hebben. Dus daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Dat doet er nou niet toe. Dat is ook niet het belangrijkste deel van het verhaal. Omdat we de afstamming van die vorst niet kennen. Maar hij moet verder gereisd zijn naar Ierland. In Ierland zijn aangekomen en daar was hij dan in de eerste plaats met die juffrouw, die Tamar genoemd wordt. Soms Thea, zoals je het schrijft, T-E-A. En sommigen zeggen dat is hetzelfde, het is alleen een verbastering. En de naam Tamar ligt voor de hand, omdat dat een naam is uit de koninklijke familie van Juda. Het was de stammoeder van die tweeling in elk geval. Maar later in de dagen van David en Absalom en Rehabiam, daar kom je die naam nog een paar keer tegen. Tama, de prinses. De palmboom. Maar een koninklijke naam, zal ik maar zeggen. Tamar, Thea, Tefi, zoals je het zegt, met PH gespeld. Er schijnt iets als de schone te betekenen of zoiets. Maar het maakt het altijd lastig om die namen uit te spreken. En hij had bij zich een brug. Maar die kennen we, want we kennen een Baruch. Die met Jeremia meereisde, toch? Verder schijnt hij een kist bij zich gehad te hebben. Volgens het ene verhaal zaten daar de 10 geboden in. Maar volgens het andere verhaal is het dan dus meteen de Ark des Verbonds. Dat lijkt me wat sterk, maar omdat het meest heilige voorwerp uit Israël was. En het heeft ook andere waarden dan alleen emotionele, bedoel ik maar. Hè. Het is goud. Dus dat lijkt me wat overdreven. Maar er zijn er die volhouden dat in die heuvel Tara in Ierland, dat daar inderdaad niet alleen Tamar, Thea, Tefi begraven is, maar dat daar ook de Ark des Verbonds begraven is. Merkwaardigerwijs, in Jeremia wordt er nog ooit een keer melding van gemaakt. Ze zullen niet meer vragen, staat in de toekomst ooit, zullen ze niet meer vragen naar die Ark des Verbonds. Maar waarom wordt die daar nog genoemd? Misschien, maar er zijn zoveel verhalen in omloop over waar die Ark des Verbonds gebleven is. Dat ik, ook op Urk trouwens, zodat ik daar mijn vingers niet aan ga branden. Ik weet dat niet. Ik weet het niet. Maar overdrachtelijk is het denk ik wel waar. Verder hebben ze waarschijnlijk volgens sommige verhalen een harp meegebracht. De harp uit de familiebezit van de dames. De harp van David. Het erfstuk. En niet te ontkennen valt dat om een of andere duistere reden de harp het nationale symbool is van Ierland. Sinds mensenheugenis en niet pas sinds de uitvinding van de countrymuziek. Is een muzikaal volk? Nee, country is Amerikaans, maar dat zijn Ieren die dat geproduceerd hebben. Soms kun je dat ook heel goed horen trouwens, dat het Iers is qua afkomst. Maar dat doet er nou ook maar niet toe. Maar de Davidische harp, die heeft in het wapen van Ierland toch, tot vandaag. En wat hadden ze nog meer bij zich? Oh ja, ik zou het vergeten. Maar ja, daar hebben we wel ergens een boek van. De steen, hè? De Coronation Stone. Dat wil zeggen, het idee is dat het de steen is die gebruikt werd als zetel bij het kronen der koningen. Maar het idee is bovendien dat het niks anders is dan de steen die ook gebruikt werd in Israël. Bij het kronen van de koningen, want in de Bijbel kom je daar inderdaad af en toe die steen tegen. En nog verder terug dat het de steen is die van Jacob bij Bethel, toen God aan hem zijn beloften deed. Of het letterlijk waar is, wie zal dat zeggen? Overdrachtelijk. Ja, dat moet wel. Als die steen een messiaans symbool is, en het is het, want de steen is een beeld van Christus in elk geval, En als een steen staat, een rotsteen staat voor het onwankelbare, het vaste, dat wat niet wankelt, dan is het een beeld van het Davidische koningshuis en van het woord van God enzovoorts. En dat zo'n steen daarvoor gebruikt werd. Ja, het zou je gedacht zijn wat voor rituelen allemaal uitgevonden zijn ter gelegenheid van het aanstellen van een koning. Dus of het dezelfde steen is, weet ik niet. Maar overdrachtelijk is het uiteraard wel hetzelfde. Dat wil zeggen, het is de continuering van wat God rotsvast beloofd heeft. Over dat huis van David, dan wel over Juda en zijn koningschap. Verder is algemeen bekend dat die Iocheet werd hier genoemd de Heremon, dat wil zeggen de opperkoning, dat hij regelrecht afstand van die kreekrops uit Troje, of men weet helemaal niet of dit is zijn geslachtsboom, of je het geloven wilt, is een ander verhaal, maar die lijst is er nou eenmaal bij. En verder wordt er ook niet aan getwijfeld dat hij de stamvader is van alle koninklijke families, huizen in Groot-Brittannië en Ierland. Want die families hebben zich gesplitst, uiteraard. En we kennen nogal wat van die families, de achternamen, de Stuarts, de Tudors en wie het allemaal maar waren, de Elpins en weet je veel wat. Maar het is allemaal familie en ik vind het altijd moeilijk, maar ik heb geprobeerd u er iets van te laten zien, 4 weken geleden. Ja, dat inderdaad allemaal aan elkaar vastzit. Het is het stamhuis geworden van nog steeds het tegenwoordige Britse koningshuis in elk geval. Dat wil zeggen, dat is een koningshuis dat gecontinueerd geworden is, en het is zonder enige twijfel by far het oudste koningshuis ter wereld. Wordt door niemand ontkend, dat is zo. En hoe zou dat nou kunnen? En dan laten we het hele verhaal los, helemaal, en dan lezen we in de Bijbel: er zal altijd iemand uit het huis van David heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is dus 1 koninklijke familie waar het over gaat. En dan kijk je gewoon om je heen, de wereld in. Waar vind ik die oude koninklijke familie? En dan heb je al geen keus meer. Omdat het veruit de oudste koninklijke familie is die er maar bestaat. Daar zijn die jongens, die Capets en hoe ze maar heten allemaal, die zijn daar echt allemaal niks bij, hoor. Dat is allemaal van de recentere tijd. En bovendien ook veel vager. En dat vind ik doorslaggevend genoeg, dit soort dingen. Als God zijn belofte waarmaakt, dan moet dan toch, voor degene die het gelooft, moet het op een of andere wijze na te gaan zijn. En de oorsprong van die oude Britse koninklijke familie ligt inderdaad zwart op wit bij ene Heremon, Ioge de Heremon, getrouwd met ene Thea, Thea Tefi, of hoe ze maar genoemd wordt, en die die troon gevestigd hebben en het koninklijk huis gevestigd hebben en een grondwet hebben geïntroduceerd, een wettisch systeem hebben geïntroduceerd in de tijd in Ierland, scholen hebben opgericht voor het onderwijs daarin enzovoorts. En dat zou dan aangereikt zijn geworden door Olam Fodla, die oude profeet die Thea daar gebracht heeft. Maar hij bracht tevens dat systeem mee, dat wil zeggen een wet om het koninkrijk in te richten. Dat is het verhaal. Dat is heel uitgebreid, want er zijn gebouwen voor opgericht, scholen enzovoort. Dus van sommigen is helemaal precies bekend hoe dat zit. Er zijn nog overblijfselen van enzovoorts. En dat wordt gedateerd 580 voor Christus ongeveer. Ik kijk niet op een jaar, maar zoiets. Nou, de val van Jeruzalem officieel 587. In de praktijk een jaar later, maar dat doet er nou even niet toe. Maar 587 is de officiële datum daarvoor, vanwege het beleg rondom Jeruzalem toen. Dus wat qua tijdrekening komt dat perfect uit. Dus ik zou niet weten waarom het anders zou zijn. Daarna moet ik zeggen dat je er ook niet een al te hoge pet van moet ophebben van het geheel. Maar het gaat er maar om dat God zijn beloften inderdaad vervult. Ondanks de mens, niet dankzij die mens. Niet omdat het zo'n goed volk is of het zo'n goed ras is. Of zeker niet omdat het zulke goede koningen zijn. Want de Heer had ook aan David gezegd: het zwaard zal uw huis achtervolgen. En als je de geschiedenis leest, dan kom je er vanzelf achter dat er in al die eeuwen nauwelijks een koning was die een natuurlijke dood gestorven is. Ze zijn allemaal op een of andere wijze om zeep gebracht enzovoort. Het is altijd een kwestie van strijd geweest. Onzeker bestaan, dat wil zeggen, er is weinig verheffends aan, maar het is zo gebeurd. En daarmee is het verhaal nog niet af, maar dat heb ik heb het u in de tijd wel eens verteld naar aanleiding van Jeremia 18, dat geval van die pottenbakker. Het hele idee is dat in de dagen van Jeremia dat koninklijk huis van David werd voortgezet, werd weggenomen bij de twee stammen en dus gegeven werd aan de 10. Maar dat in zichzelf, want dat is de toepassing die Paulus in Romeinen 9 eraan geeft, dat het in zichzelf weer een voorafschaduwing is van hoe aan het begin van onze bedeling, sinds de opstanding van Christus, opnieuw de Davidische zegeningen, de gewisse weldaden van David, heet het toch, Jesaja 55, Handelingen 13, van het Joodse volk zijn weggenomen en ze zijn gegeven aan een ander volk. Maar nou weet je welk volk dat is. Kortom, de zaligheid als zodanig is alsnog gegaan, weer gegaan, naar de 10 stammen in het algemeen en dus naar Brittannië in het bijzonder. En dat is het kenmerkende van onze bedeling. Zie, al die schriftgedeelten sluiten wel degelijk op elkaar aan. En al die losse eindjes hebben een vervolg. Vandaar dat ik jaren geleden met vrijmoedigheid zei: het verhaal van Rut en Boas is een mooi verhaal, maar je hebt twee losse eindjes. Want deze twee komen bij elkaar. Maar hoe zit het met Orpa en hoe zit het met die andere losser? Weet u nog? En toen heb ik gezegd: nou, die horen ook bij elkaar. Die Ploni Almoni en die Orpa, die horen bij elkaar. Maar het zijn twee losse eindjes, maar ja, er zit toch niks anders op. En dus ditzelfde verhaal feitelijk, hè? Het gaat gewoon door. Niet maar iets raakt op een zijlijn, komt later wel ooit eens een keer tevoorschijn. Nee, het volgt een ander spoor. En de Heer maakt gebruik van die beide sporen. Indien niet via de een, dan via de ander. Indien niet via de 10 stammen in de dagen van Jerobeam en wat er verder volgde, dan gewoon via Juda. Maar toen Juda niet meer ging, ging het verhaal gewoon verder via de 10 stammen van Israël, waar ook ter wereld. En dit is, wat ik nu verteld heb, is niet gedetailleerd, hoor. Echt niet. En dat ga ik ook niet vertellen, ik voel me daar helemaal niet toe geroepen. Ik denk dat het mijn roeping echt niet is. Maar die dingen zijn wel degelijk gedetailleerd bekend. Er zijn verhalen bij. Het is ook niet maar een lijst van namen van afstammelingen. Bij al die namen hoort een verhaal. Het is een doorlopende geschiedenis. Wat die lui gedaan hebben, met wie ze gevochten hebben, door wie ze vervolgens om zeep geholpen zijn en wat ze gebouwd hebben voordat ze om zeep geholpen zijn dan natuurlijk. En al dat soort dingen meer. Zo werkt dat. En het grijpt in elkaar, want het grijpt ook in de geschiedenis van andere volkeren en van andere geslachten. En nu hadden we het er maar over één, eigenlijk. De lijst van Sera via Kalkol naar Eremon. Maar ik heb u 4 weken geleden laten zien dat er dan toch minstens 4 lijnen lopen via Sera naar de tegenwoordige koningshuizen. En die lijnen komen allemaal ook ergens in Brittannië uit, maar ook in Nederland. En niet alleen bij de koninklijke huizen, maar ook bij de adellijke huizen. In Nederland is wat overdreven, want daar is iets mee mis met die adellijke huizen in Nederland. Maar in het algemeen de adellijke huizen van Europa. Ze zijn allemaal aan elkaar verwant. Ze hebben allemaal een geslachtslijn die terugvoert naar de koningen van Troje. Zo steekt het in elkaar. Zie? Nou goed, en dan moeten we het maar weer dringend bij laten. Mocht u er serieuze vragen over hebben, dan wil ik ze bij gelegenheid graag van u horen. Want misschien zie ik wat over het hoofd. Misschien had ik iets beter uit moeten leggen. Ik doe mijn best. Maar dit is ook mijn dagelijks werk niet, hè? Dit soort dingen. Maar we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons verschonken hebt. Dat u daadwerkelijk zichzelf en daarmee uw werk aan ons bekend maakt. En ons wijst op wat u gedaan hebt in het verleden aan Israël, aan Juda, maar zeker ook aan Efraïm en daarmee de 10 stammen van Israël. En we danken u dat we die geschiedenis kunnen volgen en kunnen zien hoe u altijd trouw geweest bent aan uw beloften en dat u ondanks de ongehoorzaamheid van wat uw volk genoemd werd, niettemin trouw gebleven bent aan uw beloften. We danken u daarom dat wij ook vandaag uit die beloften mogen leven en mogen beseffen dat u een God bent die rechtvaardig is, die zich houdt aan zijn woord en die daadwerkelijk ook bij machten bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. En daarom ook stellen wij ons vertrouwen op u, in de verwachting dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel, omdat uw woord dat zegt. Omdat u ons geroepen hebt tot eerst geboorterecht en daarmee tot zonstelling. We danken u dat we daarnaar ook mogen uitzien. Mogen uitzien naar die dagen waarin u in heerlijkheid zult verschijnen alsnog. Als de zoon van David, als degene die het uiteindelijk en hoogste recht heeft op deze troon. En we danken u dat wij daarin betrokken mogen zijn. Als behorend tot die koninklijke familie, tot het volk van koningen en priesters die in de hemelen zijn opgeschreven. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, Vader, wees u ons nabij en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.